Fijn dat jullie er allemaal zijn. Vandaag gaan we verder met deel 3. Even een korte, voor degenen die het niet gezien hebben, even ons verfrissen. Ik heb eigenlijk een poging gedaan en daar ben ik nog mee bezig. Volgende week komt waarschijnlijk de laatste. Ik dacht dat 3 zou zijn, maar ik denk dat ik er 4 van gemaakt had. Anders moest het een beetje te veel in elkaar geduwd worden. Of ik moest te veel weglaten. Of ik had gewoon studiemateriaal te weinig. Dat kan ook, hè. Dus ik heb het eigenlijk wel in 2 gesplitst. Vandaag een deel en volgende week gewoon het laatste deel van hoe wij beslissingen maken. En dat is eigenlijk een heel praktisch iets waar wij vandaag de dag alle dagen mee te maken krijgen. En ik kreeg daar eigenlijk gewoon ook zelf wat meer vragen over. En zodoende was ik eigenlijk een paar maanden geleden erin gaan lezen. En eigenlijk confronteerde het ook mijzelf met van, het is wel goed om daar weer eens bij stil te staan. Dan merk je gewoon dat je die finesses ook weer kwijtraakt. Daar was ik er een paar jaar geleden ook mee bezig geweest. Dus vandaar dat ik dat gepoogd heb. Ik heb dus inderdaad de eerste preek gegeven over hoe mensen in het Oude Testament vooral, hoe daar zichtbaar was, hoe mensen de beslissingen namen. Dan had je de Urim en de Turim, dan had je, ze konden naar de priester gaan, ze konden naar de profeet gaan. Maar ik heb ook gezegd van dat was toen. Er is een progressie in Gods openbaring. En vorige keer, de laatste keer, ik hoop dat u die gezien heeft, zo niet. Dan is dat denk ik een van de belangrijke, is deel 2 daarvan is, waar funderen wij onze keuzes nu op? En ik heb gezegd, het is Gods woord en Gods woord alleen. En dat is een heel belangrijk fundament. En waarom vandaag de dag, en u zult het, u heeft het denk ik ook gehoord in die preek, aan het eind had ik zo een paar suggesties en een paar, een beetje in een vraag en antwoord had ik naar voren gebracht, zo van, ja, we horen nog alles, ja, die Heer heeft op mijn hart gesproken, of heeft het op mijn hart gelegd, of ik ben er van, innerlijk van overtuigd dat dit de weg is die ik moet gaan. Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb niets aan uw innerlijke overtuiging. U ook niet. Het klinkt heel geestelijk. Maar we kunnen ons alleen maar funderen op het woord van God. Maar het mooie is, dat heb ik toen ook nog gezegd, we hebben Gods soevereine wil. Dat is alles wat er gebeurt, al het omvattende plan van God, wat voor ons absoluut niet zichtbaar is, maar het bekendgemaakt is voor ons. Maar wat God bekend gemaakt heeft, daar hebben we heel veel vrijheid in. En daar wil ik u vandaag in meenemen. In de vrijheid die we hebben om keuzes te maken. Velen van u, en sommigen, misschien kan ik het beter zeggen, sommigen van u en hebben wel eens de gedachte van, ik moet in het centrum van Gods wil staan. De keuze die ik moet maken moet exact zijn wat God voor mij wil. Een stip. Dit en niets anders. Ik hoop u vandaag te laten zien dat er veel meer ruimte is wat de Heer aan ons geeft en veel meer vrijheid en veel meer verantwoordelijkheid. Wat met vrijheid komt? Verantwoordelijkheid. Zal ik, dat is even een korte samenvatting, dan gaan we naar deel 3, mag ik nog een moment stil worden samen met u en mag ik u leiden in gebed naar de Heer toe. Vader in de hemel, wat bent u een God die ons alles geeft, Heer. U bent een herder van onze zielen, u bent een hoeder van onze levens, Heer. En zo mogen wij ook inderdaad weer ons verheugen, Heer, in die geweldige boodschap dat het aan ons niets ontbreekt. En dan stond daar zo mooi, in Christus. Heer, in uw Zoon heeft u alles gegeven wat wij nodig hebben, hier en nu in dit leven. En u heeft ook gezegd, Heer, dat u in de priester gegaan, ze konden naar de profeet gaan. Maar ik heb ook gezegd van dat was toen. Er is een progressie in Gods openbaring. En vorige keer, de laatste keer, ik hoop dat u die gezien heeft, zo niet. Dan is dat denk ik een van de belangrijke, is deel 2 daarvan is, waar funderen wij onze keuzes nu op? En ik heb gezegd, het is Gods woord en Gods woord alleen. En dat is een heel belangrijk fundament. En waarom vandaag de dag, en u zult het, u heeft het denk ik ook gehoord in die preek, aan het eind had ik zo een paar suggesties en een paar, een beetje in een vraag en antwoord had ik naar voren gebracht, zo van, ja, we horen nog alles, ja, die Heer heeft op mijn hart gesproken, of heeft het op mijn hart gelegd, of ik ben er van, innerlijk van overtuigd dat dit de weg is die ik moet gaan. Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb niets aan uw innerlijke overtuiging. U ook niet. Het klinkt heel geestelijk. We kunnen ons alleen maar funderen op het woord van God. Maar het mooie is, dat heb ik toen ook nog gezegd, we hebben Gods soevereine wil. Dat is alles wat er gebeurt, al het omvattende plan van God, wat voor ons absoluut niet zichtbaar is, maar het bekendgemaakt is voor ons. Maar wat God bekendgemaakt heeft, daar hebben we heel veel vrijheid in. En daar wil ik u vandaag in meenemen. In de vrijheid die we hebben om keuzes te maken. Velen van u, en sommigen, misschien kan ik beter zeggen, sommigen van u en hebben wel eens de gedachte van, ik moet in het centrum van Gods wil staan. De keuze die ik moet maken moet exact zijn wat God voor mij wil. Een stip. Dit en niets anders. Ik hoop u vandaag te laten zien dat er veel meer ruimte is wat de Heer aan ons geeft. En veel meer vrijheid en veel meer verantwoordelijkheid. Wat met vrijheid komt? Verantwoordelijkheid. Zal ik, dat is even een korte samenvatting, dan gaan we naar deel 3. Mag ik nog een moment stil worden samen met u en mag ik u leiden in gebed naar de Heer toe. Vader in de hemel, wat bent u een God die ons alles geeft, Heer. U bent een herder van onze zielen, u bent een hoeder van onze levens, Heer. En zo mogen wij ook inderdaad weer ons verheugen, Heer, in die geweldige boodschap dat het aan ons niets ontbreekt. En dan stond daar zo mooi in Christus. Heer, in uw Zoon heeft u alles gegeven wat wij nodig hebben, hier en nu in dit leven. En u heeft ook gezegd, Heer, dat u in het begin op vele wijzen en op vele manieren gesproken heeft, tot de Vader, door de profeten. En in de laatste dagen heeft u gesproken tot ons door uw Zoon. En daar staat een punt, Heer. U bent uitgesproken in dat opzicht, Heer. U heeft ons alles gegeven. Uw wil is bekendgemaakt en die is gefundeerd en opgeschreven in uw woord. Mogen we dan ook zo, voordat we uw woord openen, Heer, ook heel eenvoudig vragen of u uw woord wil openen tot onze harten. Dat het niet ons verstand mag zijn, Heer, die gevoed wordt en die gevuld wordt. Ja, daar begint het, Heer. Maar wat hebben wij aan intellectuele kennis, Heer? Heer, dat blaast ons op, staat er in Korinthe. Heer, dat maakt ons hoogmoedig. Dat maakt ons dat wij denken dat we het allemaal weten. Nee, Heer, mag het zo zijn dat hetgeen wat we vandaag leren van u, dat het toegepast mag worden in onze levens. Zodat, en dat hebben wij gezongen, Christus gestalte krijgt in ons. Heer, mogen wij uw wil begrijpen. En dat bidden we, Heer. En dat mogen we bidden. Omdat we geliefd zijn in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En in zijn naam komen we dan ook tot u. Amen. Amen. Nu mag in de Bijbel gaan naar het boek Spreuken. En ik lees gewoon even een paar spreuken. Die eigenlijk ook aangeven het belang van keuzes maken. Het belang van keuzes maken. Laten we naar het woord van God gaan. Spreuken 14 vers 8. En gewoon weer even een aantal spreuken die ons helpen. En die eigenlijk aangeven dat keuzes maken belangrijk is. En dat het vooral ook een wijze is die keuzes maakt. Iemand die wijs is. Want wat staat er? De wijsheid van de schrandere is zijn weg te verstaan. En je ziet dat het is eigenlijk een schrandere, dat is iemand die wijs is, die doordacht is, die maakt keuzes op basis van, wel, ik weet waar ik heen wil, ik versta mijn weg. Ik zie het pad voor mij die ik wil wandelen en daar maak ik keuzes voor en op basis daarvan. Spreuken 16 vers 17. De koers, en ik denk zelfs dat ik ze uit de NBG heb. De koers van de oprechten is te wijken van het kwaad. Nou, hoe kunnen wij wijken van het kwaad als ons oprecht? Dan moeten we keuzes maken. Dat is een bewuste keus. Een oprechte die wijkt van het kwaad. Dat is een keus. En wie acht geeft op zijn weg, bewaart zijn leven. Spreuken 16 vers 9. Het hart van de mensen overdenkt zijn weg. Ja, dat doen we allemaal. We hebben over regelmatig dat we zeggen, wat gaan we heel eenvoudig, wat gaan we deze week doen? Maar dit gaat meer over de weg van ons leven, ons levensweg. Dat verder kijkt en dat op zoek is naar eeuwigheidswaarde en zegt van, hoe kan ik mijn leven nu koers geven dat het de Heer behaagt? En op basis daarvan maakt de rechtvaardige zijn keuzes. Spreuken 16 vers 9, een die we bijna allemaal misschien wel kennen. wel uit ons hoofd kennen. De mens overdenkt zijn weg. Maar het is de Heer die uiteindelijk onze stappen bepaalt. Maar de Heer bestiert zijn gang, staat er zo mooi. En hier zien we die mooie balans tussen. Het is de mens die denkt, maar het is God uiteindelijk die in zijn voorzienigheid alles leidt naar de raad van zijn wil. Maar de mens heeft een belangrijke verantwoordelijkheid, en dat is keuzes maken. En als je dus het boek Spreuken ziet en daar doorheen leest, dan kom je er niet aan dat elk mens keuzes moet maken. En ik heb er zomaar een paar gelezen. Iedereen moet keuzes maken, iedereen maakt ook keuzes, want keuzes horen bij het leven. Ik las onlangs in mijn voorbereiding dat iemand die dat we ongeveer een paar honderdduizend keuzes per dag maken. Dat staat u misschien niet bij stil, maar denk eens met mij mee. U wordt 's ochtends wakker. Weet u, als u daar ligt in bed en ik lig vaak op mijn rug, dan worden we wakker. Dan moeten wij als eerste een keus maken welk oog we als eerste open doen. Is het links of rechts? Nou, stel dat we besluiten, we doen ze beide open. Dan liggen wij te staren naar het plafond en dan kom ik met de volgende, in aanraking. En dat is vooral voor de mensen die op een eenpersoonsbed liggen die niet tegen de muur staat. Moet ik er nu links af, Heer, of moet ik er nu rechts af? Wel, ik denk niemand dat van ons in gebed gaat en zegt, oh Heer, wat zou uw wil zijn? Maar stel dat wij links eruit gaan, dan gaan we op de rand zitten en dan komen we voor een dilemma. En onze volgende vraag dient zich aan, moet ik nu in mijn pyjama naar beneden of moet ik aankleden? En we maken weer een keus. We besluiten om aan te kleden. Het volgende dilemma. Moet ik nu beginnen met mijn broek of moet ik nu beginnen met mijn shirt? Ik besluit met mijn broek te beginnen. Dan is de tweede keus, welke been begin ik, links of rechts? Wel, u voelt het al. Er zijn al heel wat keuzes gemaakt voordat ik ook nog maar in en u in mijn kleding naar beneden ga. Maar dan lopen we naar de deur toe. Loopt u voor of achteruit of loopt u opzij? U maakt een keus. Dan kom ik bij de trap, ik weet niet of u een trap hebt, wij hebben thuis een trap. En dan is het de vraag, moet ik nu eerst met mijn linkerbeen naar beneden of met mijn rechterbeen naar beneden? Het voordeel is dat bij ons wel uitmaakt. Want als ik met links begin, dan ontwijk ik het krakend plankje met mijn rechterbeen. Dat is over nagedacht. Dus ik maak een bewuste keuze, ik ga beginnen met links en dan rechts, want ik wil niet dat aan een brief wakker wordt. En dan mis ik dat krakende plankje. Maar begrijpt u zomaar even, vanaf het moment dat wij wakker worden, hebben wij keus na keuze. Vandaar dat ik zeg, u maakt er een paar honderdduizend per dag. Zonder dat u erbij nadenkt. Denk niet dat u in je gebed gaat, Heer, welk oog mag het eerst open? U voelt, daar ben ik vrij in. Daar mag ik een keuze maken, die ik heel natuurlijk en normaal maak. En als wij zo kijken, dan kunnen we stellen dat 99,99% van al onze keuzes maken wij blindelings. Denk er niet bij na, doen we routinematig? Of hoe we getraind zijn, hoe we opgevoed zijn. We gaan niet, we hebben alleen maar pyjama parties, één keer in zoveel tijd, voor de rest kun je in je kleding naar beneden. Oké. Ik kom in mijn kleding naar beneden. Annemarie dus niet. Maar dat is Grace. En er is disgrace. Maar dat is anders. Maar waar het nu over gaat, mensen, is die 0,01% van de keuzes die wij maken. En daar stellen wij onszelf heel vaak de vraag, wat wil God? En ik wil u gewoon laten zien dat het echt niet over heel veel keuzes gaat, maar over een minimaal facet. Want ik heb u net laten zien in het voorbeeld waar ik schetste, dat wij ontzettend veel keuzes maken en wij vragen ons niet af wat God wil. Maar als het gaat over specifieke dingen, dan vragen wij het ons af. En daarom wil ik eigenlijk ook zeggen, zoals ik de vorige keer ook uitgelegd heb, we hebben Gods soevereine wil. En dat kunt u zien als een heel groot kader. Ik heb dat toen niet in de prediking weergegeven, maar u ziet hier een scherm staan. En u kan dat als het ware zien, als dat is Gods soevereine wil. Dat is een allesomvattend plan. Alles wat er vandaag gaat gebeuren, nee, laat ik het zo zeggen, alles wat geweest is, was daarin opgeschreven. Alles wat nog gaat komen, staat daar ook in beschreven, maar dat weten wij niet wat er gaat gebeuren. Wij weten niet wat er vanmiddag staat te gebeuren. In de zin van, om maar even terug te komen, de mensen van Afghanistan, die hebben geen zicht op wanneer ze misschien weg kunnen komen en wanneer niet. Maar daarbinnen heeft God eigenlijk een stuk bekendgemaakt, een heel klein stuk, een klein gedeelte, het lijkt heel groot, maar het is eigenlijk maar een heel klein stukje wat hij bekendgemaakt heeft van alles wat er gaande is. Dan zegt hij, dat heb ik bekendgemaakt. En dat heeft hij opgeschreven. En dat bekendgemaakte deel heeft God heel veel vrijheid gegeven. En dat is ook het eerste punt wat u vindt in uw preekschema. Heeft u allemaal een preekschema gekregen van Jesse? Ja? Goed, tof. Wij zijn vrij. Oh, ik had hem al omgedraaid. Zo. Wij zijn vrij om te kiezen. En dat is misschien waar ik mee wil beginnen. Alles binnen de grenzen van Gods woord zijn wij vrij om te kiezen. En ik heb ook gezegd de vorige keer, en net ook nog, God spreekt ook alleen doorheen zijn woord. Niet in gebed, hij geeft geen antwoord, hij spreekt niet door ons in gebed. Hij beantwoordt gebeden, ja, als ze overeenkomen met zijn wil. Maar hij spreekt niet door ons in gebed, hij spreekt doorheen zijn woord. En hij stuurt ons doorheen ons leven, hij leidt ons dag aan dag, hij vormt ons. En wat ik nou wil zeggen is eigenlijk, we zijn vrij om te kiezen bijvoorbeeld welke baan wij zoeken, welk werk, elk rechtvaardig werk. Daar zijn we vrij in om te kiezen, als we het met een juist hart doen, ik zeg het er even bij, want dat is ook bepaald, zijn wij vrij om te kiezen wat we willen. Elke partner, elke opleiding, elk huis, elke plaats waar we willen wonen, elke bediening, elke vakantiebestemming, elke keus binnen Gods bekendgemaakte wil, is vrij voor u om te kiezen. Ik hoop dat het u bemoedigt en bevestigt. Want met die vrijheid komt ook de verantwoordelijkheid dat wij kiezen. En dat wij op een juiste wijze kiezen. Nu, ik zei het net al, van die 99,9%, dat denken wij niet bij na. En die maken wij blindelings. Ja? Als u vanmiddag een maaltijd gepland heeft en u nodigt een aantal mensen uit en ik zou zo eens even langskomen, u heeft dat voorbereid en ik vraag u waarom heeft u die maaltijd bereid? Misschien heel eenvoudig omdat u die ingrediënten in huis heeft of de persoon die u uitgenodigd heeft, u weet ervan dat hij dat lekker vindt, dus u richt u op de ander en zegt van dat is waarom de keus gemaakt heeft. Dan zeg ik oké, dat mag. Maar als ik u nu vraag, waarom werkt u eigenlijk in die fabriek waar ze tandwielen maken voor windmolens? Waarom werkt u daar specifiek? Dan zal daar een goede reden voor zijn. Maar als ik u nu ga vragen, waarom bent u geen zendeling geworden in Timbuktu? Dat is de hoofdstad van Mali, hè? Waarom gaat u niet naar Afghanistan om het evangelie te brengen? Dan voelt u van, ja, zou ik daar niet voor geroepen moeten worden door de Heer? Is dat niet wat we vaak horen? Als je een zendeling bent, dan moet je wel voor geroepen zijn om daarheen te gaan, want dat doe je niet zomaar, hè? Dat is iets speciaals. En waarom is dat iets speciaals? Waarom heeft u uw baan niet opgezegd en leeft u niet voor gaven en giften om het evangelie in België te verkondigen? Dan blijf ik wat dichter bij huis. Dan moet de Heer toch heel duidelijk tot mij gesproken hebben. Ik heb het regelmatig gehoord, als je die vraag stelt of als het daarover gaat. Dat is gek, want 99,9% nemen we vrij. En dan komen dit soort vragen, met name dan in de bediening voor de Heer. En dan is het, oh, dan moet de Heer voor je geroepen. Waarom bent u geen voorganger geworden? Dan richt ik me even tot de mannen, hè. Waarom niet? Oh, dan moet de Heer toch een duidelijk teken geven. Zien, eigenlijk is het eigenlijk een beetje vreemd dat wij daar anders mee omgaan. Dat wij die indeling maken tussen bepaalde zaken, dan moet de Heer duidelijk gesproken hebben, en zaken waarin we vrij zijn. Ik zal u zeggen, in alles wat ik net noemde, hebben wij vrijheid om te kiezen. Of u zendeling wordt, bent u vrij om te kiezen. of ik voorganger wil worden, ben ik vrij om te kiezen. Of u salaris of uw baan opzegt en u gaat de Heer dienen in het leven van gaven en giften, bent u vrij om die keus te maken. En dat is een belangrijk punt, dat we inderdaad zien dat we daarin vrij zijn. En die vrijheid die wil ik wat illustreren, misschien wel vanuit Genesis hoofdstuk 1, de schepping. En ik heb dat al vaker gedaan, maar ik wil dat illustreren, want dat is een belangrijk punt, dat u dat gaat begrijpen. Op het moment dat Adam en Eva geschapen waren, dag 6, Adam was vermoeid, die had alle dieren een naam moeten geven. En Eva die komt, die is erbij gekomen en dat was liefde op het eerste gezicht. Ik bedoel, die zijn getrouwd, die zijn direct happy, het was een blind date en ze waren allebei vreugdevol. En Eva die denkt, die Adam heeft er al een lange dag op zitten. Ik kwam pas halverwege, maar die is vroeg begonnen, die man van mij. Ik ga hem lekker eten maken. En ze loopt de tuin in, de Hof van Eden. En ze heeft zoiets van, wat mag ik nu plukken? En ze komt terug naar Adam en zegt, hé Adam, ik ga de hof met eten voor je te maken. Ja, dat zou lekker zijn, want mijn maag rammelt, weet je. Ik heb nog geen eten gehad. Ik ben geschapen en ik ben direct aan het werk gegaan. Maar zegt even tegen Adam, wat heeft de Heer eigenlijk gezegd? Want ik weet niet wat ik mag plukken. Ah ja, zegt Adam, moet even nadenken. Oh ja, ik weet het weer. Van alle bomen in de hof mag je vrij eten. Ah ja. Eva gaat weer het hof in. Komt daar terug met een aantal appelen en een ananas. En die legt ze, ik zeg niet op de tafel, hè, maar ze legt ze ergens op neer. En dan staat ze voor het dilemma van, maar wat wil de Heer nu? Moet ik een kompot van maken? Moet ik de appel schillen? Moet ik hem gewoon eten? De ananas, moet ik die in blokjes snijden of in schijfjes? Voelt u hem? Ze gaat terug naar Adam. Adam zegt, van alle bomen mogen we vrij eten. Dit is een heel belangrijk punt, mensen. Wat ik daar ook weer wil illustreren is dat in de Hof van Eden was vrijheid. En een van de meest belangrijke dingen die wij moeten gaan begrijpen, dat in het hof vrijheid was. En dat die vrijheid daar al illustreert wat er eigenlijk doorheen de rest van Gods bekendgemaakte wil. Want de wil van God was heel beperkt voor Adam en Eva. Maar van, dat was hun bekendgemaakte wil. Van alle bomen mocht je vrij eten. Benut dat dan. Dat is eigenlijk wat God zegt. Het is een voorrecht dat je die vrijheid hebt. En die vrijheid is tot vreugde, tot welzijn, tot verheerlijking zelfs van Gods naam. En het was pas bij de zondeval dat God eigenlijk steeds meer van zijn bekendgemaakte wil bekend maakte. Ik bedoel, dan ga je naar de wet toe waar eigenlijk het kader steeds helderder werd. En het werd steeds dus duidelijker en ik werd steeds meer ingekleurd. Daar werd verteld hoe de geestelijke leiders van Israël gekleed moesten zijn. Hoe ver iemand op een dag op de Sabbat mocht reizen. Dat ze eigenlijk een samenkomst hadden, maar God had bepaald in welke plaats. Hij had de maat van het gebouw bepaald hoe groot het moest zijn en waar die moest liggen. Nu even naar ons. Wij kunnen onze samenkomsten vrij kiezen. De geestelijke leiders, hè, als we dan de oudste hiervoor hebben, die krijgen niet een gewaad of een toga aan. Wij mogen gelukkig wat verder reizen dan toen. Anders was onze gemeente niet mogelijk, want we zijn een regiogemeente. Hè? Zie, God maakte heel veel duidelijk, maar gaf daarin ook een heel duidelijk kader. En wat ik ook de vorige keer heb laten zien, en in de eerste twee preken, is daar zijn we eigenlijk uitgegroeid. Wij hebben veel meer vrijheid. En ik wil gewoon een aantal zaken naar voren halen, dat wij vrij zijn om te kiezen. En u mag eens meegaan naar 1 Timotheus hoofdstuk 3 vers 1. En daar lees je eigenlijk heel iets moois over bijvoorbeeld oudsten. Oudsten worden in een gemeente, want wat ik net al zei, daar hebben we zoiets, ja, daar moet de Heer ons toe geroepen hebben. Nee, daarin zijn we vrij om te kiezen. Maar er leeft bij ons allemaal een neiging dat zoiets iets speciaals is. Dat voor een bepaald mens is. Die uniek door de Heer apart is gezet. Is dat zo? Hoe begint eigenlijk in alle zaken, als het gaat over oudsten, dan begint het heel eenvoudig met dit. En dit is waarschijnlijk de grond, de basis waar het op begint. 1 Timotheüs 3:1. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand het verlangen heeft naar het ambt van een opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Als er bij iemand een verlangen is om daarvoor te dienen, dan laat hem daarin dienen. Hij is daarin vrij om te dienen. Er staat niet als die geroepen wordt door de Heer. Hè? Als die apart gezet wordt voor de Heer. Als de Heer tot hem spreekt of het is zijn hart bevestigd. Nee. Niemand van de 4 oudsten die wij nu in onze gemeente hebben, die door de afgelopen periode gegaan zijn, heeft een ervaring gekregen, heeft een woord van de Heer gekregen, waarin wij die taak moesten doen. Er is geen speciale roeping voor een speciale taak. En dat opzicht klinkt het een beetje vreemd, maar denk eens naar het gevolg daarvan. Als iemand dus, als ik zou zeggen, ik ben geroepen door de Heer voor die taak, dan moet ik ook toegerust worden. Dan moet ik ook gehoorzaam zijn. Dan moet ik ook een gemeente vinden. Dan moet ik ook dienen. Dat kan niet anders, anders ben ik ongehoorzaam aan de Heer. Dan zou het niet zo kunnen zijn dat als we zeggen het is een speciale roeping, dat aan de ene kant we zeggen van ja, maar dan krijgen we toch wel dat het een belangrijk iets is. Ja, dat is waar. Maar hoeveel mannen zijn er niet die wel gekwalificeerd zijn in hun leven, die nooit een innerlijke stem of een innerlijke roep gehad hebben, maar die perfect de gemeente hadden kunnen dienen, maar dat niet gedaan hebben, omdat er gezegd werd, je moet geroepen zijn door de Heer. Wel, ik ben niet geroepen, dan zou ik daar niet in kunnen dienen. Ik denk dat er heel veel zijn die gekwalificeerd zouden zijn en vooruit konden stappen als ze die vrijheid gekregen hadden, maar omdat daar een bepaalde roeping was en een bepaalde innerlijke, subjectieve ervaring moest zijn dat de Heer tot je hart gesproken had dat je dat moest doen. Ik heb het niet gehoord. Het was het verlangen. Ik hoop dat het ook voor de mensen een stukje, proeft u ook dat daar een bepaalde vrijheid in ligt en een belangrijk iets, want als het een roeping is, dan moeten we gehoorzamen. Of wat denken we bijvoorbeeld van onze financiële ondersteuning? En ik ga nu natuurlijk naar het Nieuwe Testament, dat proeft u ook. Wat denken we van onze financiële ondersteuning? Hoe vaak horen we niet, er moet een bepaald percentage gegeven worden? Of een bepaald bedrag? Nou, ik kan u eerlijk zeggen, het Nieuwe Testament spreekt niet over een bepaald bedrag, spreekt niet over een bepaald percentage. Dat was toen. Daar was het Oude Testament, niet eens een bedrag, maar een percentage. Wat lezen wij in 2 Korinthe hoofdstuk 9 vers 7? Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Kijk eens wat een vrijheid we daarin krijgen. Dat het een keuze is gebaseerd op wijsheid. Zie, we maken geen blinde keuzes. We maken een keuze in basis van wijsheid. Wat is wijs? Wat kunnen we afstaan aan de Heer? Zie, we zijn vrij. Ieder individu is vrij en heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer, hoeveel hij of zij afdraagt of in het werk van de Heer investeert. Dan zeg ik, oh, we zijn vrij. Ja, maar de Heer heeft andere zaken in een kader gegooid. Er zijn andere dingen die daarover spreken, principes. Bijvoorbeeld Matteüs 22, vers 37 en 39, hoeft het niet op te zoeken, het mag. Maar misschien dat u weet, Matteüs 22, dat is het grote en het tweede gebod. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Als je dat leest, dan is het heel eenvoudig. Dat zegt meer over het geefgedrag. Het instrueert ons meer in ons geefgedrag. In de vrijheid die we hebben. Begrijpt u wat ik zeg? We hebben geen percentage. We hebben geen bedrag. We hebben vrijheid. Maar er is wel die stimulans. Kijk, dit zijn de principes die meegeven. En die mag je jezelf persoonlijk inwegen. Gods bekendgemaakte wil heeft invloed op onze keuzes, maar bepaalt ze niet. Dat is de vrijheid die ik hier naar voren breng. Hetzelfde met partnerkeuze. Ik hamer dit even uit, omdat dit een punt is waar anders wel eens over gedacht wordt. Ja? In het Nieuwe Testament is het, je kan zeggen, zijn we als kinderen van de Heer vrij om te trouwen en niet te trouwen. Het een is niet beter dan het ander. Het een heeft andere voordelen dan het ander. Maar het is niet beter. En elke gelovige mag alleen trouwen met een kind in de Heer. En wat staat er dan in 1 Korinthe 7:39? En dat gaat inderdaad over de weduwe, maar impliciet zegt het over alles. Zij is vrij om te trouwen met wie ze wil, mits in de Heer. Ze is vrij om te trouwen. Oh, maar wacht even, mits in de Heer. Het moet iemand zijn die wederom geboren is. 1 Korinthe 6:12. Wat zegt Paulus daar zo mooi? Alle dingen zijn mij geoorloofd. Eigenlijk geeft hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alles is nuttig. Zie, daar heeft hij voor zichzelf al van, natuurlijk ben ik vrij om te kiezen. Maar het is niet vrij, alsof ik niet verantwoordelijkheid ben. Ik ben wel verantwoordelijk. En het laatste in het begin van de spreuken, de schrandere overdenkt zijn weg en maakt zijn keus. De wijze dus ziet waar hij heen wil en zegt, daar wil ik heen. Dat is wat ik denk dat voor ons gezin, voor mijn leven, voor ons huwelijk of hoe maar op hoe breed ik ben. Dat is waar ik heen ga. Daar maak ik mijn keuzes op. Maar ik ben vrij om anders te kiezen. Maar dit verkiezen we. Ja, het is heel persoonlijk, dat leggen we ook niet op anderen, maar dat verkiezen we. Niet alle dingen zijn nuttig. Zie, ik zei het net al, het is die vrijheid die wij hebben, mensen, is een geschenk van onze hemelse Vader. Hoe vaak hebben wij niet de gedachte van, Heer, geef ons exact wat u wil, dan kunnen wij het uitvoeren. En ja, er zijn dingen die zijn heel exact, gij zult niet liegen, gij zult niet stelen. Absoluut, dat is zwart-wit. Maar God liefhebben boven alles is een opdracht. En dat heb ik al vaker gezegd, die is onmetelijk. Maar we zijn vrij om dat in te vullen, onder de leiding van Gods geest, met alle andere principes die we terugvinden. Weet je wat we ook dan vaak zeggen als we inderdaad komen op het punt dat we beslissingen moeten nemen of we delen het met elkaar? En je ziet dat ook wel eens in apps voorbij komen. En of als je iets met iemand deelt, wat zeggen we dan al gauw? Ik zal ervoor bidden. Ja, dat is de evangelische saus, dat gaat overal overheen, doet altijd goed, geeft altijd... Het is net als peper en zout in een maaltijd. Er zit altijd peper en zout in. Toch? Bijna wel, hè? Dat is wat ik hoor van mijn Jeroen Meuster, dat is niks anders, peper en zout, dat is de basis. Als wij met elkaar spreken, dan spreken we heel graag, ik zal ervoor bidden. Of als er iets op ons afkomt, dan zeggen we, dan ga ik voor bidden. Maar wat vraagt u eigenlijk aan God? Als u gaat bidden. Heer, maak mij bekend en geef mij een teken dat ik... En. Wat bidden we eigenlijk als we een keus moeten maken? Ik hoor het al. Wijsheid. Wijsheid. En soms denken we dat God spreekt door gebed. En dat was ook mijn punt wat ik toen aanhaalde. God spreekt niet door gebed. Hij geeft geen antwoord in gebed. Hij geeft antwoord in zijn woord. Als u aan het bidden bent, welke laptop dat u nodig heeft. Of computer. U bent vrij om te kiezen. En dan is de volgende vraag, waar heeft u het voor nodig? Ah... Wat heeft u in uw budget? Hoeveel wilt u er aan uitgeven? Zie, in ons gebedsleven, mensen, zouden wij beter kunnen bidden voor wijsheid om de omstandigheden waarin wij leven goed te doorgronden en de meest wijze keus te maken. Dat zou ons gebed 99 van de 100 keer moeten zijn in plaats van ik ga ervoor bidden, Heer, vertel mij maar wat ik moet doen. En dan kom ik mensen tegen en zeggen, de Heer heeft op mijn hart gesproken. Ja, hij spreekt ook tot mijn hart, maar wel hierdoor. Ik moet dit doen. En ik zeg, ik mag dit doen. U mag iets anders doen, want we hebben een kader. Het is zo belangrijk. We zijn vrij om te kiezen. We zijn vrij om te kiezen. Ik hoop, en ik voel ook wel dat ik hier redelijk lang bij stilsta. En dit is eigenlijk om de vrijheid die Christus ons gegeven heeft, dat God in zijn woord, als je zou kunnen zeggen als nieuw-testamentisch gelovigen, die opgegroeid zijn in volwassenheid. Ga eens mee naar Galaten hoofdstuk 4. Ik bedoel, dit rolt mij nu zo binnen. Dit is zoiets moois. Galaten hoofdstuk 4. De versen, ik denk 5 en 6 of zo zit dat. Ah, 6 en 7. Galaten is zo'n mooi stuk, dat begint inderdaad in de eerste paar versen, begint het over de oud-testamentisch gelovigen. En dan zegt hij dat in vers 1, en ik lees het even zo. Ik bedoel dit, zolang de erfgenaam onmondig is, dus dat is jonger dan dat hij er recht op heeft, verschilt hij niets met een slaaf. Als je een erfgenaam hebt, maar hij is nog jong, dan is het net een slaaf. Hij heeft er recht op, maar hij is nog niet groot genoeg. Hij is nog niet oud genoeg. Hij is nog niet volwassen genoeg. Ook al is die eigenaar van alles, dat kleine manneke wat alles kan erven. En Paulus spreekt hier eigenlijk over de oud-testamentisch gelovigen. En dan gaat hij naar vers 3. Zo blijven ook wij, zolang wij onmondig waren, dus klein, onderworpen aan de wereldgeesten. Bleven wij dus eigenlijk onder de tucht, onder het juk van, wacht even, je bent nog te jong, je zit nog onder voogdij. Maar, en daar komt het, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dit is dus na Christus, bij de komst van Christus, is die van erfgenaam, is die zoon geworden. Is die volwassen geworden. Er is groei geweest, en dat staat er als een mooie vers 6, en dat gij zonen zijt, God heeft zijn geest God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten, die roept, Abba, Vader, gij zijt dus niet meer slaaf, maar zoon. Indien gij zoon zijt, zijt gij ook erfgenaam van God. En je ziet, dat is eigenlijk wel eens een progressie van dat was in het Oude Testament, maar nu in Christus zijn we een fase verder. Die vrijheid die wij hebben is uniek. Die was niet bij het Oude Testamentisch gelovigen. Maar we gaan zo graag terug. Wel, hier, ik maak het maar exact. Welke PC moet ik kopen? Welke computer? Ik maak het even praktisch naar dagelijks leven. En God zegt, wil je terug? Maar je bent een zoon. Je bent niet meer dat. Je bent een zoon. Je hebt, onze kinderen als ze ouder worden, krijgen ze ook meer vrijheid. Wat een natuurlijk principe. God doet hetzelfde. Ja, we zijn niet alleen vrij om te kiezen, we zijn ook nog eens bekwaam om te kiezen. De keuzes die we mogen maken, die weerspiegelen dat wij geschapen zijn naar het beeld van God. En we denken dan gauw naar het beeld van God, van we lijken op hem. Nee, wij voeren opdrachten uit die hij ons geeft. We mogen heersen over de aarde. Wij mogen hier de aarde bewerken en handelen en keuzes maken als vertegenwoordigers van God. En soms dan denken wij, wel als we in de gemeente zijn, zoals Paulus in de gemeente was, het waren altijd geestelijke beslissingen en dan ging hij in gebed en, nou, ga dus mee naar 1 Thessalonicense. In Thessalonicense. Paulus had daar een gemeente gesticht. In Thessalonicense, daarboven in Griekenland. En hij was naar beneden gegaan. En zijn hart wordt onrustig, want hij wist er is vervolging geweest. 1 Thessalonicense, vers 3, 1 en 3. En wat staat er dan zo mooi?